enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 21 en daarvan de verzen 1, 4, 5 en 6. Psalm 21, de verzen 1, 4, 5 en 6.
Come, Emmanuel.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het eerste hoofdstuk te beginnen vanaf vers 15 tot en met het tweede hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen des algemeen christelijke geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 1 vanaf vers 15. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijners moeders lijf afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen en zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik nu schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. En daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof hetwelk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degene die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekropen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienst bereid brengen. Voor de welke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelf ik ook benaastig heb te doen. En toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar de heidense wijze leeft en niet naar de Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondags uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu door het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mijn liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is Christus dan te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, Gij geeft ons andermaal op deze Pinksterdag om samen te komen onder uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Dat het is als een voorrecht mochten achter, lieve Heren, daar er zoveel gaan verloren die nooit het woord, die nooit het evangelie hebben gehoord. Maar als wij eronder verkeren en eronder geplaatst zijn door uw goddelijke voorzienigheid en wij geven geen acht op die grote zaligheid, dan zullen we met dubbele slagen geslagen worden. O Heere, mocht Gij ons nog in gunst tot ons keren, mocht Gij nog in gunst tot ons spreken, mocht Gij nog in gunst uzelf openbaren. Op deze Pinksterdag, het is de dag die naar uw naam genoemd is. O lieve Heer Jezus, Gij zijt op de dag des Heren opgestaan, op de eerste dag der week. En Gij hebt uw volk een tegenpand gegeven in de zending van de Heilige Geest. O lieve Heer, wat een ontzaglijk eeuwig wonder. Dat nu ook de prediking tot de heidenen mag klinken, al sinds die uitstorting van de Heilige Geest. En dat ook de Filistijn, de Tyriër, de Moor, het gepredikt moet worden, ja, alle volken, alle den volken gepredikt worden. Vergeving der zonde in uw naam. O Heren, mochten we daartoe gesteld worden als slijk in uw heilige vingeren, om uw woord onvervals te prediken naar de zin en mening uw geestes, gelijk ook de apostelen hebben gedaan, gelijk ook al uw getrouwe knechten, dienstknechten hebben gedaan in de loop der eeuwen, tot op de huidige dag gaat dat woord voort. Heren, wat een wonder dat we het eens op mochten merken, dat we er eens acht op zouden mogen slaan, dat alles eens op de tweede plaats zou komen behalve u en uw woord. Dat dat geheel ons leven zou bezetten en doortrekken, doorstralen. Opdat we alleen door dat woord geregeerd en geleid zouden worden. Door de koning van dat woord, door dat vlees geworden woord. Lieve Heer, het is van nature ons een dwaasheid en een ergernis, omdat we de geestelijkheid er niet van verstaan. Maar Gij kunt het ons doen verstaan door onze harten te openen en te ontsluiten. Want onze harten zitten van nature op slot, Heren. O, mochten we het zelf eens weten, mochten we voor zover we daar nog in onze doodstaat leven, als we nog in onze doodstaat leven, mochten we er eens acht op slaan door uw goddelijke geest, die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Omdat wij van nature niet in u geloven, Heren, dat is onze doodstaat. O, mochten we het bekendgemaakt krijgen door de prediking van het woord, maar ook die grote naam die Gij hebt gezonden onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, die naam van de Heer Jezus Christus, die heilige naam die zich tot zonde liet maken, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Heren, mocht uw werk nog voortgang hebben over het ronder aards, de doorwerking van uw geest, mocht die ervaren worden door uw kinderen, opdat zij weer een getuigende mond zouden mogen ontvangen, want gij hebt toch gezegd, ik heb mij dit volk geformeerd en ze zullen me lof vertellen. En op welke plaats gij ook ontstelt, o Heere, moeder achter in de keuken, in het huis voor haar kinderen, ook de vaders zijn daartoe geroepen om ze te catechiseren in uw woord en waarheid, lieve Heere. Want gij hebt de huisgezinnen gezet als de kerk in de kerk. Maar als de kerk afvallig wordt, dan onderhoudt gij nog uw kerk. Dan onderhoudt gij nog uw lichaam. Heere, mocht dat openbaar komen in de doorwerking van uw diepere geest. Opdat er dan ook nog toegebracht zouden mogen worden tot de gemeente die zalig moet worden. Al was het aan de verste grenzen, Heere, gij hebt zelf gepredikt te Jeruzalem, te Samaria. De Samaritaanse vrouw als middel gebruikt tot een grote opwekking in de stad Sichar. Gij kunt het al zo nog doen, Heere, want gij leeft. En gij handelt zonder aanzien des persoons. De slechtste kan bekeerd worden. Lieve Heere, mocht gij daartoe ons een hart en mond geven om die gerechtigheid van Christus uit te stallen voor de grootste der zondaren, maar ook om het af te bakenen zoals Paulus doet jegens een veinzende Petrus. O Heere, dat we maar niet boven Petrus, ons zouden boven Petrus verheffen, want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Maar dat de oprechtheid ons metgezel mag zijn, die oprechtheid van Christus ons toegerekend. En ook in de vruchten bevrucht geworden zijnde uit die groene boom. Met welk is Christus Jezus, die levensboom in het paradijs Gods. Lieve Heere, mocht gij daartoe uw geest verlenen. In de harten van jonge kinderen, in de harten van ouderen, in de harten van stokoude mensen. Opdat het zij één herder en één kudde. Gij hebt er door de loop der eeuwen, hebt gij er al duizenden toegebracht, Heere. Mocht onze beden, smeekbeden zijn om een schaap van die grote kudde, die toch in de tijd maar een klein kuddeke genoemd wordt, om daaraan te mogen worden toegevoegd in de doorgang door de enge poort, in de doorgang door de deur, het welk gij zelf zijt. Heere, we smeken u om opening in de schriften. O lieve Heere, mocht gij ons dat geheim, ja, mocht gij ons geheimen openbaren. En zoals gij ook, uzelf ook hebt geopenbaard aan de apostel Paulus, om uw zoon in hem te openbaren en om dat wonder der wonderen te mogen aanschouwen. 3 jaar in de woestijn van Arabië afgezonderd, in de bekwaammaking tot het ambt, tot een apostelschap, o Heere. Gij doet het nog, niet meer in het apostelschap, maar in de roeping en de zending van uw getuigen, die gij tot aan de voleinding der wereld zult hebben. Lieve Heere, gij hebt een tegenpand gegeven door de zending des Heilige Geestes, de uitzorting op alle vlees. Lieve Heere, dat we van die regen mochten ontvangen, die regen des geestes, dat ook deze avond zou mogen regenen in ons hart, en vanwege het heil des Heren, de vroege regen en de spadenregen, opdat er plaats gemaakt worden voor Christus, opdat gij uw lieve zoon op de troon van ons hart zetten. O Heren, doe het nog. In de doorwerking van uw dierbare geest, in de overtuiging van zondaren, in de overbuiging door uw evangelie. We smeken het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ook deze avond de tekst worden uit Handelingen 13. Het is maar een leidraad, want kijk, Pinksteren, dat is meer als Handelingen 2. Het is meer als Handelingen 13. En we hebben daar in de schriften te doorlopen. Maar die tekst hoort het Handelingen 13, de hele stad was samengekomen. En de Joden en de scharen ziende werden met nijdigheid vervuld. Kijk, dat is altijd is dat de kwestie. Als de prediking van het evangelie zich laat gelden, dan worden de Joden met nijdigheid vervuld. En wederspraken, dan gaan ze het diaboliseren. Ze gaan de prediking van het evangelie diaboliseren, wederspreken. Wedersprekende en lasterende. Maar kon dat Paulus en Barnabas stoppen? Nee. Want Paulus en Barnabas staat er geschreven, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden het was nodig, want ik heb u gepredikt, dat is de orde Gods, hè, dat tot u eerst het woord Gods gesproken zou worden, eerst in Jeruzalem, eerst tot de Joden, eerst tot in de gevestigde kerk. Dat is God, dat is de orde. Dat is de goddelijke orde. Net zoals de scheppingsorde een goddelijke orde is. Mag niet vanaf geweken worden. Nooit. Eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch na de maal gij hetzelfde verstoot, veracht, verwerpt. Christus is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben het niet aangenomen, maar verworpen. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn zou. Kruis hem, kruis hem. En geliefde, hebben we onszelf al zodanig leren kennen, dat we de koning, de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. De Joden doen het tot op de huidige dag. Maar, nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want de Heer heeft ons al zo geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot het licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Jeruzalem, Samaria, dat is de halve godsdienst, de Samaritanen. De vrouw uit Samaria, die publieke vrouw, die werd door Christus bekeerd aan de put van Jacob, de Jacobsbron. U weet toch de geschiedenis, Johannes 4. En die vrouw, die werd dan eerst aan haarzelf ontdekt. De Heer Jezus begon niet direct het evangelie te preken. Die begon die vrouw eerst te ontdekken, te ontmaskeren. Ja. En toen heeft hij zichzelf aan haar geopenbaard. Net zoals hij zich heeft geopenbaard, zoals we dat hebben opgelezen uit Galaten 1. Dat het Gode beliefd heeft zijn zoon in Paulus te openbaren. Niet alleen in Paulus, maar alle die. Al Gods kinderen weten daarvan. Al Gods kinderen weten daarvan. Hè, dat de Heer Jezus zich aan hun hart heeft geopenbaard. Door woord en geest. Niet door mystieke gezichten. Niet door dromen. Maar door woord en geest. Ja. En die vrouw werd het middel gebruikt. Die Samaritaanse vrouw. Tot de bekering van heel de stad Sychar. Er was een grote opwekking. Er wordt wel heel snel overheen gelezen in onze dagen. Maar in Sychar was er een grote opwekking. Was één vrouw het middel toe, die Samaritaanse vrouw. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, dat was haar getuigenis. Alles wat ik gedaan heb. En toen ging heel Sychar op het schavot. Want ze hadden het allemaal gedaan. Verstaat u de schriften wel, zegt Filippus tot de molman. Hij zegt, hoe zou ik ook kunnen? Terwijl ik geen uitlegger heb. Heden wordt het u uitgelegd. En als je onder dat getuigenis van de Samaritaanse vrouw mag verkeren, als dat tot je mag komen, om die mens te aanschouwen die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, dan kun je wel onder die Samaritaanse vrouw komen. Want dan heb je het zelf gedaan. In woorden, gedachten en werken. Het was geen beste vrouw. Nee, die zoekt God ook niet. Want beste vrouwen bestaan niet. Beste mannen ook niet, beste kinderen bestaan ook niet. Nee. Na de zondeval is alles slecht geworden. In en in doortrapt. Wat de mensen betreft. De dieren zijn niet zo slecht als de mensen. Nee, want kijk. Als je nou. Heb je dat wel eens gezien in de natuur, kinderen? Als er eens een beer bedreigd wordt. Ja, een beer die zal niet zo licht bedreigd worden. Maar je moet een beer eens ten nakomen als die cups hebt. Dan gaat hij je verscheuren. Maar neem maar een kleiner dier. Een vogel. Een Hier zijn van die prairievogels en als ze dan een nest hebben, dan kun je dat nest benaderen, maar ze blijven op hun eieren zitten. Zo getrouw zijn ze, zo getrouw zijn die dieren. En de mens is zo diep gevallen, ja, dat sommige vrouwen hun kinderen, hun ongeboren kinderen, laten vermoorden in de slachthuizen van het, van de westerse nazi-praktijk. Zo in en in doortrapt is de mens geworden. En dat is de schuld van de kerk. Natuurlijk. Ja, ik heb u vanmorgen gezegd, de kerken zijn sectarisch geworden. Die zie je niet bij die abortuskolonie. Van der Staaij zie je nooit bij een abortuskolonie. Echt niet. Het is allemaal, ze zeggen het en ze doen het niet. Dat is de praktijk. Maar als dat je godsdienst is, dan ga je voor eeuwig verloren. Want dan ben je niet bekeerd. Nee, dan ben je niet bekeerd. Er wordt in onze dagen zoveel gezegd, maar niet gedaan. Maar de prediking van de apostelen, dat was de daad. Hè? Geld, goud en zilver heb ik niet, zegt Petrus tot die blind, tot die kreupelman aan de schone poort. Maar wat ik heb, geef ik u. Kijk, die mensen geloofden wat ze predikten. En alzo heeft ons God geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot het licht der heidenen, hè, opdat gij zult zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En als de heidenen dit nu hoorden, zie je? Dan kijk, als de joden het vraagden, dan maakt God de heidenen blij. Ja. Verblijden zij zich en prezen het woord zeer. En dan geloofden zoveel als ze geordineerd waren. Niet meer hoor. Niet één meer. He? Je kan verzinnen wat je wil. Aan evangelisatiecampagnes. Maar er worden er nooit meer bekeerd. He? Als er geordineerd zijn. Tot het eeuwige leven. He? U komt de belofte toe. En uw kinderen. Zoveel die de Heere ertoe roepen zal. Zoveel, meer niet. Dat is een uitverkoren geslacht. Ja. Erg jij je daaraan? Dat de Heere er maar sommige uitverkoren heeft en de rest gaat verloren? Erg jij je daaraan? Of is je bede, Heere, zou ik één van uw schaapjes mogen zijn? Al waren het er maar een paar, zou ik erbij mogen zijn? Een heel verschil, hè? Of jij je daaraan ergert, of dat je God aanloopt als een waterstroom, hè? Om hem toe te behoren. Nou, er is nog plaats. Er is nog plaats. En nog is er plaats. En het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. Ziet u? Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, de voornaamste van de stad, en verwekte vervolging tegen Paulus en Barnabas. Zie je, dat is de vervolging jegens Christus hoor. Hier wordt Christus gekruisigd in Paulus en Barnabas. En dat geschiet nog, want ik heb vanmorgen boven de preek gezet, de prediking van Paulus, de Pinksterprediking van Paulus anno 2013. Want we gaan nu geen historie prediken, we gaan nu het heil in Christus prediken anno 2013. In afhankelijkheid des Heren. En ze wierpen hen uit hun landpalen, niet alleen uit de stad, nee, nog verder, naar het buitenland. Doch zij schudden het stof van hun voeten af. Moet je doen hoor, dat heb je te doen, dat is je dure roeping, dat ben je, dat zijn al Gods kinderen schuldig te doen. Als getuigen van Christus, het wordt verworpen, dat is de roeping, dat was de roeping van de apostelen, zodat ze van stad tot stad het evangelie zouden prediken. En de stad die hun, die hen zou ontvangen, daar moesten ze blijven, enige tijd blijven. Maar als de prediking verworpen zou worden, dan moesten ze het stof van hun voeten schudden. Een hele onbekende gebeurtenis of een hele onbekende handeling in onze dagen. Niemand schudt het stof meer van zijn voeten. Waarom, hoe komt dat? Betoverd. Net zoals de Galatiërs van leer. Betoverd, zwaar betoverd in gedrag. Dan maak je eigenlijk niet meer vrij. Dan is Ezechiël 3 ook niet meer van toepassing. Hè? Dat wordt niet meer gekend in de kerken, want er is een algemene godsdienst, zelf in die zware kerken. Die zogenaamde zware kerken, want ze zijn zo licht als hop. Allemaal zo licht als hop. Een mens is zo licht als hop geworden. Je kun je eigenlijk met een vrome kerkjas bekleden, maar dat zegt God niks. Daar rekent hij op niks voor. Dat is alleen maar tot je veroordeling. Want de Heer Jezus die ging daar zitten bij de Jacobsbron. He, dat was niet geëigend door de gereformeerde gemeente of gereformeerde gemeente in Nederland. Dat was Gods eigendom. Want elke vierkante millimeter op deze aarde is het eigendom des Heeren. En daar hebben we uit te gaan in de heggen en steggen. Ook allemaal eigendom des Heeren, de heggen en steggen. Omdat de kinderen des lichts die weigeren om in te gaan. He, die willen liever he, die zware dogma's horen. Dat het maar voor een paar is. En dan zijn ze blij. Dan zeggen ze, nou ja, het is toch maar voor een paar. Dus we hebben onze plicht weer gedaan. En we hebben weer onder het woord gezeten. En we kunnen er toch niks aan doen als we verloren gaan. Want ja, het is toch maar voor een paar. En in andere kerken, hè, er wordt algemene verzoening geleerd. Daar hebben ze Rut, daar hebben ze Naomi veranderd in een evangelist van Rut en Orpa. Die nemen Orpa ook mee. Hè. Dat zie je wel eens, dat van die ijverige beleiders, die nemen dan zo'n wereldse Orpa mee in de kerk. Maar Orpa wordt nooit bekeerd hoor. Nee. Kun je vergeten. En de wijze van evangelisatie is in onze dagen ook helemaal verbasterd. Hè. Zendingsdagen waar de botsautootjes onder de preekstoel doorrijden. Echt letterlijk hoor, ik overdrijf niet. Kijk maar naar de Monische zendingsdagen. Ze kunnen allemaal hun hand ophouden bij de wereld als het me geld oplevert. En het is van God vervloekt. God haat de roof uit het brandoffer. Maar hij haat ook al die geschenken hè, die onrechtmatig worden verzameld. Zoals de zonen van Samuel die onrechtmatig vergaderen zijn namen geschenken aan een boven het recht. Kijk, daar heb je. Dat heeft Paulus nooit gedaan. Het recht buigen. Never, nooit niet. Apostelen hebben dat nooit gedaan. Van Kolbrugge staat er geschreven op bezoek was bij de Britse afgevaardigde. Of die alstublieft daar de leiding van de kerk op zich wilde nemen. En hij kreeg een grote som gelds aangeboden. En er staat van Kolbrugge. En hij nam zijn hoed op en vertrok. Mooi, dat vind ik nou zo mooi. Dat zijn de getrouwe antipassen. Die worden vervolgd. Die worden uitgeworpen uit de landtalen. Waarom gebeurt het nu niet meer? Omdat ze niet meer gevonden worden. Heel eenvoudig. Je moet het woord eenvoud in zijn eenvoudigheid laten staan. En als je niet constateert dat er fundamenteel dingen mis zijn in onze dagen. Niet maar zomaar bijkomstigheden. Nee. Ik heb u voor de gevaren van het nieuwe Calvinisme gewaarschuwd. En zelfs E.J. Parker uit Vancouver. Die spreekt zich positief uit over dat nieuwe Calvinisme. Hè. Hij zegt, ja, die muziek en die rockbands, hij zegt, dat is zo bij de jonge kerk, hè, dat is zo bij jonge mensen. Maar toen Leen Potappel bekeerd was en hij hoorde de muziek van de kermis, toen dacht hij met een korig datum aan het bier om ter helle te varen. Dus die Parker, dat is ook een valse oefening. Ik waarschuw je voor de theologie van Lewis, L-E-W-I-S, die door vele predikanten aangehaald wordt. Het is een bastaard, het is een vrijmetselaar. En noem al die predikanten maar op die Lewis citeren. Je kan ze aan dezelfde zij zetten, want dat zijn valse leraren. Als je dat durft. Lewis was een vrijmetselaar. Billy Graham, een hoge vrijmetselaar. Zijn trawanten van de duivel. En ik waarschuw je van deze plaats voor dit soort evangelie. Het is een vals evangelie. En dat zal in het laatste der dagen alleen maar toenemen. Jeugd. Maar je bent gewaarschuwd. Ziet hier is de Christus. Ziet daar. Er zullen vele valse Christussen opstaan. Maar de Heer zegt geloof ze niet. Dus je bent gewaarschuwd. En een gewaarschuwd man telt voor twee. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. Hou je eigen bij het woord. Hou je eigen bij de genade die in Christus is. Ook al ben je onbekeerd. Dat moet vandaag veranderen. Morgen, je kan niet de nacht ingaan met je ongeredde ziel. Dat bestaat niet. Moet heden veranderen. Heden, indien gij mijn stemmen hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u met God verzoenen. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heilige Geest. Dat is nou het kenmerk van de ware Pinksterprediking. En dat was de Pinksterprediking van Paulus en Barnabas. Vrijmoedigheid gebruikende. Dat was normaal niet een menselijke vrijmoedigheid. Nee, nee, dat was die vrijmoedigheid die de Heilige Geest geeft. He? Als dat heel de Kleniaanse wereld op. Dan geeft de Heer vrijmoedigheid om die alle te bestrijden. Al waren het er 1000 in getal. Om ze neer te sabelen met het zwaard van het woord. Want er is niemand tegen opgewassen. Nee, ik hoor die oude Patmos nog zeggen. Hij zegt, jongen, hij zegt, laat ze tegen het woord te pletter lopen. Nou, heb hij goed gezien. Heb hij goed gezien. Dus geliefde, vandaag is het de 213e Pinksterdag in de Nieuwtestamentische tijd. Onze tekst worden gaan over de prediking van Paulus. Maar ik heb het in de context van heden gezet, anno 2013. En hij begint te prediken tegen de Joden. Die noemt hij, die spreekt hij aan met Israëlitische mannen. En Paulus stelt in zijn prediking de Joden de verbondslijn vanaf Abraham voor tot aan de komst van Christus. Maar dan lezen we ook dat de Joden uit nijd de synagoge verlieten. Niet alle Joden, want er waren ook gelovige Joden. Niet alle Joden, hè? Jodengenoten. Hè, die hingen Paulus aan, hè? Maar de Joden staat er. Kijk, dat is nou echt zo'n uitdrukking in Gods woord. De Joden, hè? Dat zijn de tegenstanders van Christus. Tot op de dag van vandaag. Mooi echt denk hoor. Ook al worden ze het verbondsvolk genoemd. Hè? De beminde om der vader wil. Je mag een Jood niet lief hebben om zijn vijandschap tegen Christus. Dat heeft Luther ook heel duidelijk gepreekt. Daar heb een man als Adolf Hitler er een grof misbruik van gemaakt. Hij zegt, Luther heb ik een keer gezegd, je moet de Joden. En dat bedoelde die. Dat is natuurlijk ook een beetje overtrokken uitspraak van Luther geweest. Je moet de Joden dumpen in een concentratiekamp. Daar heb Adolf Hitler gebruik van, misbruik van. Maar Luther bedoelde daarmee te zeggen dat de vijandschap van de Joden, dat was ongehoord en ongekend. En dat is tot op de huidige dag. Ze moeten niks van Christus hebben. Evangelisatie, de prediking van het evangelie is in Israël verboden. Israël is er ook Christus vervolging. Dus als je zo afgodisch jegens de beminde de vaderen. Ja, dat kan alleen maar in het geloof. Je kan maar zo niet voor Israël zijn. Zoals Geert Wilders, die doet dat door ongeloof. Dat is waardeloos. Dat is waardeloos. Ik wens allemaal dat je. Want ik ben niet voor die Bilderberger-Joden. Er zijn heel veel Joden die zijn aangesloten bij de Bilderbergers. Daar ben ik niet voor, hoor, want dat zijn valse Joden. Dat wordt in Gods woord ook genoemd, de valse Joden. Nee, kijk. Die een Jood is. Hè? Wat is nou een ware Jood? Die zich laat besnijden? Nee, die zich laat besnijden inwendig. Hè? Inwendig. Ja, want dan behoor je Christus toe. Maar geliefde, die vijandschap van de Joden, hè, die zich ergerde aan de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, dat is in onze dagen niet veranderd. Want generaal gesproken ergert heel het reverdom zich mateloos aan de leer waarmee de kerk staat of valt. Het wordt nog wel genoemd en sommige mensen die spreken mij aan, zeggen, maar in onze kerk wordt het nog geleerd. Maar ik zeg alleen in de woorden, maar niet in de zaken. Want je kunt natuurlijk wel met je mond belijden de rechtvaardiging van de goddelozen. En als ik dan die prediking hoor, waarmee ze tot de gemeente prediken in het kader van de wedergeboorte, en dan zeg ik, wat blijft er dan over van die leer van de rechtvaardiging van goddelozen? Klopt niks van. Een valse leer. Een procesmatige wedergeboorte. Van lieverlee gaat men op Christus aan. Dat is een valse leer, hoor mensen. Dat is een valse leer. He? Hoe lang je ook onder de wet verkeert, dat wordt niet meegeteld in het werk der zaligheid. In het zaligmakende werk des geestes wordt die vooraf weg. He? We gaan de weg vooraf. Kennis der ellende. Lang of kort, maakt niet uit. Zacchaeus zat in die boom. Ik denk niet dat hij er 3 weken in gezeten. Nee. Maar die man die zat daar in zijn verlorenheid. Nog één keer de Heer Jezus zien en dan voor eeuwig weg. Maar hij moest uit die boom komen. Die boom werd niet meegeteld. Wordt ook nooit meer over gesproken. De Heer Jezus zegt niet, nou ja, Zacchaeus, omdat je nou in die boom gezeten hebt. Omdat je nou erop uit was om te zien wie ik was, heb ik je eruit gehaald. Nee, echt niet. Echt niet. Weet je waarom? Dat heb de Heer Jezus in het huis van Zacchaeus openbaard. Omdat ik voor u de dood in gegaan ben, Zacchaeus. Omdat ik voor u, toen moest hij nog de dood in. Hè, wat de letterlijkheid er gaat. Daarom heb ik u geroepen. Omdat gij van eeuwigheid, omdat ik van eeuwigheid u gekocht heb. Hè. Zoals dat staat in Psalm 2. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En het einde der aarde tot uw bezitting. En daar hoorde Zacchaeus bij. Daar horen de meest slechte mensen bij. Die je maar kan vinden. Samaritaanse vrouw, Manasse. Die horen daar allemaal bij. En de Heer Jezus die gaat het vrome Sanhedrisme voorbij. En dat is nog zo in onze dagen. Hè? Als je op je kerk pretendeert, hè? Onze kerk, onze dominee, dan gaat de Heer Jezus je voorbij. Nicodemus begon eraan te twijfelen aan die kerk. Hij zegt, ja, hij zegt maar die Heer Jezus Christus die nou rondgaat in ons land, met die prediking en die wonderen, hij zegt, dat kan nooit uit de mens zijn, dat bestaat niet. Dus toen had hij de wekker gezet op 3 uur, midden in de nacht, en hij ging midden in de nacht naar de Heer Jezus toe, want zijn geweten was verontrust. Nou, dat kan een begin zijn, dat kan een begin zijn, niet het geestelijke begin, niet het begin in Christus. Nee, maar dat kan het begin zijn van het stuk der ellende. Daar kan je niet mee werken, want niemand solliciteert naar een verontrust geweten. Nee, een mens zoekt het altijd te bedekken, niet waar? Net als een melaatse, zoekt te bedekken. Hè? Eerst één plekje, dan kun je nog een lapje opleggen. Maar ja, is nou heel je lichaam melaatse op. Ja, nou dat moet gebeuren. Want we zijn melaatse van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En daar krijgt Nicodemus. Hij zegt maar, stel dat die Jezus van Nazareth nou eens gelijk hebt. Stel! Hij gaf hem het voordeel van de twijfel. Hij denkt, ik ga er eens heen. Hij zegt, want ik heb een verontrust geweten. Ik ben niet rustig meer. Ik heb altijd een valse vrede gehad. En daar ging hij. Hij belde aan. De Heer Jezus liet hem binnen natuurlijk, hè, want er wordt niemand verworpen. Hè. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt de Heer. Maar Nicodemus ging wel ietsje anders als die rijke jongeling, want die rijke jongeling die zocht Christus alleen maar als aanvullende gerechtigheid. Nou, de Heer heeft hem ook niet de deur gezegd. Nee, hij ging zelf bedroefd heen toen hem de waarheid gepredikt werd. Maar dat heeft de Heer Jezus ook gedaan tot Nicodemus, zegt hem ook. De klinkklare waarheid van het woord gepredikt. Maar Nicodemus die bleef zitten. Hij ging niet bedroefd heen. Dat is nou het verschil. Dat is nou het verschil. De Heer Jezus hield hem vast met een onzichtbare hand. En toen moest Nicodemus zakken en zinken door zijn eigen gerechtigheid. Tenzij iemand wedergeboren wordt door water en bloed. Gij kunt het koninkrijk niet ingaan. En Nicodemus was een biblicist, want hij vatte alles letterlijk op. Hij zegt, hoe kan dat bestaan? Moeten we dan weer in moeders buik om weer geboren te worden? Toen zegt de Heer Jezus, nou Simon of Nicodemus, je weet er gewoon niks van en je bent toch een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Hè? Nou, dat geldt ook voor vandaag. Er zijn een heleboel dominees die weten van niks. Die preken maar een beetje in het luchtledige. Maar ze weten het geheim niet. Nicodemus wist het geheim van zalig worden niet. Nee, natuurlijk niet. Dat weten natuurlijk mensen niet. Dat is geen verontschuldiging. Hij behoorde het te weten. Want hij was een leraar Israëls. Hij zegt, Heer, heb ik nou heel mijn leven al die mensen bedrogen met de werken der wet? Ja, zegt de Heer, heb je heel je leven al gedaan. En zo handelt de Heer Jezus ook met die Samaritaanse vrouw. Ga je lieden aanbidden wat gij niet weet? Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Dus die prediking, dat is geen aanpassing. Aanpassing naar de mens die het hoort. Paulus zegt, dan was ik geen dienstknecht van Christus als ik dat deed. Dus heel dat nieuwe Calvinisme is bij God vervloekt. Dat is niet uit God. Dus ik heb me vrijgemaakt van aller bloed die dat propaganderen, zelfs in het Reformatorisch Dagblad, dan is een leugenkrant. En dan wordt de kranten zijn er vandaag op de dag gericht, die hebben een bepaalde manier van publiceren om de mensheid te indoctrineren. Dat is allemaal in opdracht van. Velen geloven dit niet, maar het is waarachtig de waarheid. Wat ik hier zeg. Je wordt gemanipuleerd in onze dagen. Gods volk kan daar wel enige tijd in vallen. Dat zie je ook bij de gelaten die betoverd werden door vals ingeslopen broederen. Die pretendeerden van je kan niet zalig worden tenzij je zich laat besnijden. En dat is vandaag nog zo hoor. Niet in de letterlijke besnijdenis. Maar heimelijk hebben ze van het evangelie een nieuw werkverbond gemaakt. Let er maar op. En dan zeggen ze ja. En dan stappen ze over de verlossing heen. Dat nemen ze dan aan. Nou ja, niemand kan iets aannemen. Zegt Johannes de Doper, die snijdt er gelijk af. Tenzij het hem uit de hemel geschonken wordt. Hij zegt, dat is allemaal eigen werk hoor. Dat moet je allemaal teruggeven. Al die aanneming zonder de schenking. Dat is van geen allerlei waarde. En dan gaat het verder. En dan komt het. Dan zeggen ze nou. Als je dan verlost bent. Dat nemen ze dan aan. En dan moet je je heiligmaking uitwerken. Allemaal heidens natuurlijk. Hè? Allemaal moralistisch. Zover zijn we weg. Ja, netjes leven. Oh ja. Nou, dat doe je toch niet. Nee. God kijkt dwars door je verrotte hart. Dat doe je toch niet. Ja, maar. Ja, zie je wel. Weet je wat Paulus was erachter gekomen? Hij zegt, ik ben vleeselijk. Nou, dat deel ik niks van. Nee, natuurlijk niet, zegt Paulus. Want wat ik wil, doe ik niet. Hij werpt zijn eigen op die grote hoop. Net als Lot in Sodom werpt hij zijn eigen op die grote hoop. Hè, van al die wereldlingen. Vleeselijk verkocht onder de zon. Maar één ding. En dat onderscheid had God in zijn leven gemaakt. Het heeft God beliefd. Niet Paulus. Die heeft er nooit naar gevraagd. Maar het heeft God beliefd. Zijn zoon in mij te openbaren. En dan ben je het eigendom van Christus als dat gebeurt. En dan ben je jezelf niet meer. Dan kan je ook niet meer jezelf leven. Hè? Want Paulus zegt, wat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des zoons van God. Hij is zijn eigendom niet meer. Hij was een gevangene van Christus. Nou, er zei pas nog een man. Ik zei dat tegen een man. Een gelovig man. Hij zegt, halleluja. Een gevangene van Christus. Hij zegt, dat is een zalige gevangenschap. Ik zeg, aan. Dat is een zalige gevangenschap. En daarin, in die gevangenis verkeerde Paulus en Barnabas ook. Al Gods volk, al Gods ware volk onder het kruis verkeerden in de gevangenschap. En zijn gevangenen van Christus. Maar dat is wel een zalige gevangenschap. Hè? Want dan word je bewaard. Niet altijd voor de zonde. Hè? Want anders weet je niet meer wat genade is trouwens. God wil wil zijn genade verheerlijken dwars door de zonde heen. Dat betekent geen antinomiaans leven. Nee, absoluut niet. Dat is het nieuwe Calvinisme. Dat is puur antinomiaans. En dat heb ook zijn wortels nog in de New Age religie. Dus nou ja, ik heb hier genoeg gewaarschuwd hè, voor die valse godsdiensten. Maar Paulus en Barnabas die predikten het zuivere evangelie. De Heilige Geest gaf hen zoveel vrijmoedigheid. Hè. Want kijk, dat hadden de apostelen ook. Hè. Die werden verboden hè, niet meer in die naam te prediken. Maar ze kon het niet laten. Kijk, daar heb je het nou. Hè. Waar ga je hart naar uit? En als je hart waar je hart mee vervuld is, dan kan je het niet nalaten te doen. Ja. Dus, de prediking van de werken der wet onder de vlag der valse liefde, onder de valse vlag der verdraagzaamheid, hè, trekt kerken vol met mensen. En de prediking van het doet dat der wet, hè, met een evangelisch vernissie, die verslaat zijn duizenden in onze dagen. Hè. Mensen worden allemaal aan het werk gezet. Activisme, tante Lene zei altijd, dan krijg je de kerkelijke kermis. Nou, dan moet je in Gouden zijn, hè. Dan gebeurt het letterlijk. Die J. Mastenbroek, die zet hapjes en drankjes klaar voor buitenkerkelijke pianomuziekie. Ja. Zou dat van God zijn, kinderen? Dat is het werk van Simon de Tovenaar. Hè? Die ging ook met zijn hoed rond. Nou ja, ze zeggen wel, het is allemaal gratis natuurlijk. Maar die mensen drinken zich gratis dood. Nou, gefeliciteerd. Heeft Paulus zich ooit van hapjes en drankjes bediend? En bitterballen en braadworsten om de... Zelfs op de Areopagus lees je dat niet. Hè? Had hij de patatent over hen gezet om de mensen te lokken? Mensen, ik zou je zeggen, wat die J. Mastenbroek doet, is de biograaf van Milan. Is pure godslastering. Zo wil de Heer het niet. Dat is van God vervloekt. Je gaat de mensen niet het evangelie brengen met gevulde koeken. Ben je nou wijzer geworden. Het evangelie is niet gelegen in spijs en drank, nog met uiterlijk gewaad, het koninkrijk gods. Nee, geliefd! Maar in het woord en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. En dat hebben we te preken, ook tot de heidenen. Je hoeft het evangelie niet te verlagen. He, van nou ja, je moet eerst die mensen met liefde proberen te winnen. Nou, dat is, maar dat gaat niet ten koste van de waarheid. Als Paulus zegt, wij worden door de liefde van Christus gedreven. Dan zegt hij tegen Simon de tovenaar. Mocht ik het u voorlezen? We hebben dat toch vanmorgen opgelezen. Mocht ik het u nog een keer voorlezen wat er allemaal bij hoort bij die evangelieprediking. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Dat hoort er allemaal bij hoor. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat is weg in onze dagen. Dat is compleet verdwenen. Er heerst een valse verdraagzaamheid geest in de kerken. En daarom gaan ze down. Omdat de predikanten niet meer in de bressen staan. Ik kan het wel 1000 keer zeggen. Maar de Heer gaat die herders bezoeken. Absolute waarheid. Die voelden allemaal zichzelf om hun positie te handhaven. Het is anders niks hoor. Het is anders niks. Maar als ik door de Heer Jezus als een dienstknecht ben des Allerhoogste God. Dan kan je met al dat soort dingen geen rekening houden. Dan moet je dwars doorheen preken. Dwars doorheen. En verbreken. Hè, verbreken. Uit elkaar slaan. Met het zwaard des woords. Opdat de koning der ere ingaat. En dan moet u echt niet denken, geliefde, dat het gros leraars, hè, die het volk in de Bloemhoven jagen. Hè, met een handvol godsdienst. Letterlijk het doet dat der wet leren. Nee. Het gebeurt zeer subtiel in onze dagen. Hè, met het evangelie op de lippen. Waarin er een bekering voorgesteld wordt als een proces. Hè, waarin de mens van lieverlee op Jezus aangaat. Met allerlei vrome werkzaamheden. Terwijl men voorgaat in gestalte hè, van de oude mens. Hè, daar gaat men in voor. En daar gaat men in door. Een beetje bidden. Een beetje handen vouwen. Hier een weinig. Daar een weinig. Zus zo. Hè, en die zonde laten en daar niet meer aan meedoen. En zo reizen duizenden belijders ten verderve, omdat zij nog nooit zijn afgesneden in de doorgang door de enge poort. Kijk, dat was bij die pinkstelingen. Hè? Ik heb het u vanmorgen gezegd, ze werden verslagen. Wat is dat? Doorgezaagd, doorpriem, doorgeschoten, doorschoten. Gelijk een het doorschoten wordt met een pijl die er dwars doorheen gaat. Een mens die afgesneden is, die is volkomen goddeloos, een volkomen verloren mens. Die heeft geen pretenties meer, hè, zoals de Joden die wel hadden, hè, om door enige beweging van het vlees zalig te kunnen worden, of daar een enige medewerking aan te kunnen verlenen. Dat is als hij afgesneden wordt, hè, als die oude mens gedood wordt, heb je die pretenties niet meer. Dan lijkt het geen pretenties meer wel. Maar kijk, in de Refo-kerken wordt overal het woord genade wel gepreekt. Maar als je goed luistert, dan is het allemaal meewerkende genade. Dan zeggen ze, mensen is toch een stokkende blok? Nou, ik was het wel. En ik ben het nog. Stokkende blok. Ja, als die lieve geest je vaardig maakt. Maar hij kan je ook wel eens als een waardeloze hark in een hoek zetten. Hoor. Simpson zat op de rots Ethan werkeloos. Maar als de geest zich vaardig werd over Simson, ja, dan kwam alles in beweging. Ook de Filistijnen, hè? Ten verderve. Maar God werkt geen meewerkende genade, maar vrije genade. God rechtvaardigt alleen en uitsluitend de doden en de goddelozen. En die het naar hun staat ook werkelijk zijn. Dat is niet alleen een inleving, hè? Dat leert de afscheiding. Eerst wedergeboren en dan later leer ik pas de rechtvaardiging van de goddelozen. Nou, dat ken natuurlijk niet, want als je wedergeboren bent, ben je niet meer goddeloos. Dan ben je in Christus. He, zie hoe vals die leer is. Als er staat dat God de God is die de goddelozen rechtvaardigt, dan is dat naar hun staat. God rechtvaardigt een goddeloze die werkelijk naar zijn staat goddeloos is. En dat is de leer waarmee de kerk staat of valt, zei Luther. Nou, dat is waarachtig waar. Dat is waarachtig waar. Maar die leer is verlaten. En de bevinding wordt nauwelijks meer gekend. Nauwelijks meer. Allemaal meewerkende genade. Hè? Maar de nadere reformatie. Hè, die leerde rechtvaardiging. Dat is natuurlijk al in de nareformaties daar geschied. De rechtvaardiging van de gelovigen. Hm? Van de Groe is ook in die trap gevallen. Hoewel die man dat zo niet bedoeld heeft, maar ja, hij wist zich niet anders uit te drukken. De rechtvaardiging van de gelovigen. Hè? En we hebben het geloof op een scholastieke wijze voor de rechtvaardigende daad Gods gezet, maar geliefde, dan is God niet eerst, maar de mens. En dat is een vervalsing van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hm? Daar is eerst de inwendige roeping bij God vandaan. Anders is er geen geloof. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Ja. Dus God is eerst. Ja, natuurlijk, dat is zijn naam. Het begin en het einde. De Alpha en de Omega. Hè? De eerste en de laatste. Het begin der schepping Gods. Daarom staat er geschreven, er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat is alles wel door het geloof. Absolute waarheid. Maar niet het geloof is eerst, God is eerst. Niet het geloof rechtvaardigt, God rechtvaardigt de goddelozen. De ongelovigen, de rechtvaardiging van de ongelovigen, kun je bij te zeggen. Nou, niet bij te zeggen. Maar ik bedoel, een goddeloze is een ongelovige. Nou, ik moet hier enige kanttekeningen bij plaatsen, want de doden, waar Christus over spreekt, de doden zullen horen de stem des Zoons van God. Daar heeft de wet zijn werk al gedaan, want die weten dat ze dood zijn. Als je als een goddeloze gerechtvaardigd wordt, dan weet je dat je goddeloos bent. Want dan heeft de Heilige Geest zijn werk gedaan in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die zijn getrokken door de Vader, met trekkende liefde, is nog geen ingestorte liefde. Zuiver onderscheiden. Zuiver onderscheiden. En ik zal ze opwekken ten uiterste daar, zegt de Heer Jezus. Daar heb je de wedergeboorte. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dan staan ze op uit hun zondegraf. Dan geloven ze ook. Dan geloven ze. Op zijn woord komen ze tot het geloof. Ja. En dat is door middel van de prediking van het woord. Je hoeft geen hoorbare stem te horen. Nee. Maar dan gaat het woord kracht doen. Hè? Dit woord is het zaad der wedergeboorte. Dat is het woord van God, dat is het zaad der wedergeboorte. En als hij op een bijzonder moment wacht buiten dat woord om, dan gebeurt het nooit. Nee, de Heer heeft ons gebonden aan de middelen, aan de genademiddelen. En dat is hoofdzakelijk de prediking van het woord, van het onvervalste woord. Stel je eigen onder die prediking. Je zoekt het niet bij die oudvader, die kan er wel eens licht verschaffen over een bepaalde zaak, of de Heer kan dat wel. Maar het is altijd, toen ik voor het eerst van mijn leven dat boekje van Spurgeon las, alles uit genade, ik moet u eerlijk zeggen, toen geschiedde het door het woord, toen Spurgeon die tekst citeerde, hè, want Christus, als wij nog krachtloos waren, Romeinen 5 vers 6, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Toen geschiedde het door het woord, niet door Spurgeon. Geschiet altijd door woord en geest. Ja, wij hebben het profetisch woord en wijkt daar nooit van af, gemeente. Maar de nadere reformatie is teruggekeerd naar Rome. Het geloof op een scholastieke wijze voor de rechtvaardigende daad Gods gezet, maar geliefde. Dan is God niet eerst, maar de mens. En dat is een vervalsing van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hè? De gerechtigheid van Christus wordt wel op rekening gezet van het geloof. Ga niet zonder geloven. Want zonder geloof kan je God niet behalen. Nee, nee. Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ja. Maar wie was eerst? God, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Ja, dat was de rechtvaardige verklaring van God jegens Abraham. Anders had Abraham nooit in te nimmer geloofd. Hij geloofde God. Welke God? Die tot hem gezegd had, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Of uw schild en uw loon zeer groot. God is eerst, hoor. Altijd. De Heere was de eerste die Abram riep uit het Ur der Chaldeeën. Het was niet op Abrams eigen initiatief. Let je erop, gemeente, laat je die orde staan. Anders verzand je in een Roomse religie. En er waren de Galatiërs in verzand. Verstrikt geraakt. Dus die waren tot onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. Maar dat is juist het gevaar van de beginnende kerk. Al Gods volk is wel tot hinken en zinken gereed, maar je moet goed denken. En de duivel die heeft zoveel pijlen op zijn boog, dat is ongekend om Gods volk in de zonde te doen struikelen. Want hij weet, als ze in de zonde struikelen, zijn ze krachteloos. Je zag het bij Simpson, hè? Door een vrouw. Nou, ik wil een vrouw niet blamen natuurlijk, maar een vrouw heeft eerst gezondigd, niet de man. Het kan een verleiding zijn in je leven. Ja, het kan andersom op natuurlijk. Maar Simpson hield het daar niet onderuit. Hij viel. Ja. Maar je hebt het ook zelf opgezocht. Dat is waar. Maar wil je jezelf rechtvaardigen boven Simpson? Wil je jezelf rechtvaardigen? Als de Heer nou je gedachten is allemaal zo openbaar en in de krant zou publiceren, wat denk je daarvan? Mooi eens lezen wat Rutherford zegt, wat zijn hart is. Een kooi van oranje vogelen, zegt. Ik las van de week nog, dat haalde Spurgeon aan, wat Rutherford zegt van zijn eigen bestaan. Nou, die man had enige zelfontdekking. Heerlijk, als hij mensen ontmoet met zelfontdekking. Want die kennen iedereen. Daar spreek je geen, hoef je niks meer uit te leggen. Kijk, dan wordt het zo makkelijk, hè? Die hoef je niks meer uit te leggen. Mensen met ware zelfontdekking, die hoef je niet meer niks meer uit te leggen. Want, ja, ze zeggen, ja, dat is oud nieuws. Want dat is mijn bestaan. En weet je wat die mensen ook zeggen? Het is nog 1000 keer erger als tijd kan zeggen. Het is nog 1000 keer erger als tijd kan zeggen. Dus je kan Gods volk wel voor verrotte vis uitmaken. Het is nog 1000 keer erger. Maar weet die mensen, daar moet ik er ook gelijk bij zeggen. Weet als je dat doet. Als je daarmee mee gaat doen met die kinderen... die Elise voor kaalkop uitmaken. Wee. Dat overleef je niet. Wee. Dus. Als dat toepassing mag worden. Romeinen 5 vers 6. Dan wordt de gerechtigheid van Christus u toegerekend. Als die goddeloze waarvoor Christus gestorven is. En die geschonken gerechtigheid wordt door het geloof aangenomen. Ja. Eerst de schenking, dan de aanneming. Hele kerkverbanden en bijna alle refo-predikanten zetten de aanneming voor de schenking. Dat is hetzelfde als het paard achter de wagen spannen. Precies hetzelfde, ik moet het maar eenvoudig voorstellen. Denk je dat dat werkt? Een paard achter de wagen spannen, denk je dat dat goed gaat? Nee, gaat niet goed, hè? Dat gaat altijd de verkeerde kant op. Ja, precies, daar heb ik. En dat is ook zo als je de aanneming voor de schenking zet, maar die dat doen, die weten van het geheim der zaligheid niks af. Als je een boer het paard achter de wagen ziet spannen, als je dat dan letterlijk ziet, dan zeg je, dat kan geen boer zijn. Want dat weet toch iedere boer dat hij voor de wagen moet. Hè? De maaikar achter de zaaikar, dat is ook precies hetzelfde. De maaikar achter de zaaikar. En er zijn er ook die de zaaikar achter de maaikar, ja. Domme bezig. Maar let erop, hè? Let erop. Het zit hem in het eenvoudige. Je kan uit de eenvoudige voorbeelden, hè, kan je alles illustreren. Dat deed de Heer Jezus. Hè? De gelijkenissen waren op zich eenvoudig, maar het was geen vereenvoudiging van de heiligheid, denk erom. Want de Heer Jezus spreekt de juiste gelijkenissen opdat de fariseeën het niet zouden verstaan. Opdat ze zich niet zouden bekeren. Hij gunde ze geen eens de zaligheid. Hè? Tegenwoordig wordt er een valse Christus gepreekt door een die de zaligheid aan alle mensen gunt. Nou, dat is niet de Christus der Schrift. Nee. De Heer zegt tegen zijn discipelen: ik heb u uitverkoren. U. Het is persoonlijk. Dat gaat hij ook persoonlijk toepassen. Maar bijna alle refo-predikanten zetten de aanneming voor de schenking. Maar de zulke weten van het geheim der zaligheid niks af. Of ze zijn zodanig verachterd in de genade dat ze zich hebben laten betoveren door de scholastiek van de nadere reformatie. Want daar is zelfs Calvijn mee besmet geworden. Luther niet, Calvijn wel. Dus als je Luther wil beschuldigen van sommige dwalingen, dat is waar, ten aanzien van het avondmaal. Maar dan zal ik je toch vertellen dat Calvijn besmet was door de scholastiek. Je ziet het ook bij Voetius, was een scholastieke theoloog. Theoloog van de scholastiek. Dat is niet bijbels. Dat is niet bijbels. Dat is onbijbels. Calvijn hield Aristoteles voor bekeerd. Bestaat niet. Dat bestaat niet. Dan moet je dat maar onderzoeken. Dat gaat ik nou niet uitklaren. Maar Paulus snijdt de werk heilige Joden diep in het vrome vlees, diep in het scholastieke vrome vlees, hè, door zijn afsnijdende prediking, ziet gij verachters, Handelingen 12, en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dat is het werk des Heren. En dan predikt Paulus wat de Heren zegt, en dat zijn we kwijt mensen, want al die vrome Joden bezetten nu de kansels in de kerkenraadbank. En je moet mij maar een briefje schrijven als het niet waar is. Mooi maar eens laten weten. Maar weet u wat nou zo mooi is in ons tekstgedeelte? En dat is ook een bewijs, hè, van de leer waarmee de kerk staat of valt. Namelijk dat toen de Joden de synagoge verlieten, toen begonnen de heidenen Paulus en Barnabas te bidden of zij hen dezelfde woorden zouden prediken die zij tot de Joden predikten. Hè, die de Joden verwierpen. Ja, je moet er ook heiden voor zijn om de woorden der zaligheid te verlangen, te in te drinken. Maar de Joden waren te vroom, hè, en die verachten de levende rechtvaardiging van de goddelozen, omdat zij zich op Mozes en de wet beroemden, en gans niet verlegen zaten om vrije genade, om niet, daar zaten ze niet om verlegen, die behoorden tot de 99 schapen die de bekering niet voor nodig hebben. Dat is allemaal anno 2013 hoor. Die westerse kerk hebben de bekering niet voor nodig, want ze zijn al bekeerd, tuurlijk. Of ze worden het nooit, of dan is het avondmaal en alleen één ouderling gaat eraan. Nou, die kerken moeten ook op z'n kop, moeten ook allemaal op z'n kop. Jullie steden worden herbouwd uit het stof, niet uit de kerkelijke brokstukken, nee. Maar we moeten eerst het apostelschap van Paulus wat nader bezien, hè. Met welke autoriteit preekte Paulus eigenlijk? Met de autoriteit van de Heilige Geest. Dat is wel zeker. Maar waar komt dat vandaan? Hè? Er bestaat veel misverstand over. Is Paulus nou de 13e apostel? U weet dat net voor het heilsfeit van Pinksteren, toen waren ze bijeenvergaderd. Petrus met de broeders. En toen stond Petrus op. Hij zegt, u moet het maar lezen in Handelingen 1. Want er moest een nieuwe apostel gekozen worden, want Judas Iscariot, die Christus had verraden. Er waren maar 11 apostelen overgebleven, had zelfmoord gepleegd, suicide. Maar moest Matthias wel in de plaats van Judas gekozen worden? Ik heb ooit een predikant horen verklaren dat onbijbels was wat Petrus daar zei. Want dat Matthias nooit verkozen had moeten worden. Want hij zegt dat was Paulus die 12e apostel. Nou ja, niemand zal het durven betwijfelen dat Paulus het apostelschap van Christus ontvangen had. Hè, en aan de apostel is toegevoegd geworden nadat de uitstorting van de Heilige Geest al had plaatsgevonden. Hè. U kunt dat lezen in Handelingen 9. Daar komt Saulus van Tarsus tot bekering en door Christus wordt hij als apostel geroepen. Hè. Eerst op weg naar Damascus stilgezet, voor zijn paard geworpen, daar in de rechte straten, daar wordt hij in het apostelschap, wordt hij daar bevestigd, hè, door. Dan komt Ananias tot hem, die legt hem de hand op. En dan laat Paulus zich dopen en dan worden zijn zonden vergeven. En terstond predikt hij Christus, maar ja, ho, Paulus. Want er is nog een bekwaammaking, hè? Dat hebben we nou opgelezen. 3 jaar in de woestijn van Arabië. Verstijde gemeente. Die bekwaammaking, daar zit het nou alles op vast. De openbaring van Christus is een hart. Hè? Geroepen tot apostel. Ja. Maar, er was nog een tijd van bekwaammaking. Paulus heeft diezelfde 3 jaar die de discipelen onder de prediking van Christus... Tijdens zijn rondwandeling op aarde. Paulus heeft ook op die school gezeten. Als een ontijdig geborene weliswaar. Maar toch. Diezelfde driejarig onderwijs gehad in de woestijn van Arabië. Ja. Maar we gaan eerst even terug naar de verkiezing van Matthias. U weet dat tijdens de inwachting van de komst van de tweede trooster was Matthias verkozen in de plaats van Judas. En sommige uitleggers zeggen dat een voorbarige daad was van Petrus. Aangezien Paulus als de twaalfde apostel gezien moet worden en niet Matthias. Want Matthias was erbij gekomen en Paulus was erbij gekomen. Hij was dus 13. Dat klopt toch niet? Nee, dat klopt ook niet. Klopt niks van. Ik heb dat ook een dominee horen zeggen. Maar hij zegt, Matthias was abuis. Dat was helemaal niet goed. Ik zeg, man, u bent abuis. Je bent glad abuis. Het is pure schriftkritiek wat je hier loopt te vertellen. Dat Matthias niet tot apostel behoorde verkozen te worden. Dat is pure schriftkritiek. Aangezien Petrus in Handelingen 1 uit Gods woord bewijst dat het de tijd is om de plaats van Judas te vervullen. En het lot dat onder de aanroeping van de naam des Heren geworpen werd, viel niet op Justus, maar op Matthias. Als het niet van de Heren was geweest, dan zou de Heren het hebben tegengehouden. Maar u zegt, ja, dat is enig bewijs, maar niet een doorslaggevend bewijs. Nou, ik zou je nog een klader bewijs geven. Een klader schriftbewijs van het apostelschap van Matthias. Want in Handelingen 1 vers 26 staat geschreven. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En er werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Hij was de 12. U zegt, maar wat is daar nu het bewijs in? Gods woord. Want deze woorden uit Handelingen 1 vers 26 zijn niet van Petrus afkomstig. Nee. Dat is een beschrijving van de zaak. En wie heeft dat beschreven? Lucas. Lucas is de schrijver van het boek der Handelingen. En Lucas schrijft door de inspiratie van de Heilige Geest. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En er werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Dat behoort tot het geïnspireerde woord, tot het geïnspireerde woord Gods. Dus als je dat in twijfel trekt, ben je een schriftcriticus. Anders had Lucas dat zo niet geschreven. Dan had hij gezegd, en zij hebben hun, Petrus heeft zich vergist. Als Petrus fijnst met de Joden, wordt hij tegengestaan door Paulus. Dat is allemaal werk des geestes, zo. Niet die fijnzing, maar wel die bestraffing van Petrus, van Paulus. Jegens Petrus. En als Lucas hier schrijft. En zij wierpen hun loten. En het lot viel op Matthias. En er werd met gemene toestemming tot 11 apostel gekozen. Dan is dat het geïnspireerde woord. En het onfeilbare woord van God. Lucas was aangewezen om deze gebeurtenissen. Van de apostelverkiezing van Matthias vast te leggen. En toe te zien tot de onfeilbare. En toe te voegen, moet ik zeggen. Toe te voegen tot de onfeilbare kanon van Gods woord. Dus als je zo Handelingen 1 vers 26 leest, dan is dat absoluut geen vergissing geweest. Die Petrus gemaakt heeft om de plaats van Judas, om daar een nieuwe apostel voor te kiezen. Het apostelschap van Matthias is volstrekt door de Heilige Geest gewild en geschied. Dat houdt dus in dat Matthias de 12e apostel was in de plaats van Judas. Er zijn maar 12 apostelen. Ja, ik zie uw oog al groter worden, want u zit natuurlijk met Paulus straks. Oh, wacht even. Matthias was gekozen tot de 12e apostel. Hij was aan de 11 toegevoegd, is 12. En de 12 apostelen vertegenwoordigen de 12 stammen Israëls en zij zullen zitten op 12 tronen, zegt de Heer Jezus, oordelende de geslachten Israëls. Dus 12 apostelen, 12 patriarchen, 12 stammen, niet meer, niet minder. Christus stelde er 12, staat er geschreven, niet meer, niet minder. En de suggestie of Paulus dan niet als 13e apostel moet worden gezien, is gans verwerpelijk. Dat kom je nergens tegen in het woord, het getal 13. Ten aanzien van de apostel. Nee. Dus Paulus is dan maar een vals apostel. Nee, ook niet. Gods woord geeft nergens ruimte voor een 13e apostel. En hij stelde er 12. Maar u zult zeggen, hoe zit het dan met Paulus? Nou, we hebben uit het woord bewezen dat Paulus niet als 13e apostel mag worden gezien. Hè, want dat zou, hè, dan zou hij een soort derde wiel aan de wagen geweest zijn. En in de hoedanigheid van 13e apostel mag Paulus niet eens als apostel erkend worden. Als hij hem ziet als 13e apostel. Want dat, een 13e apostel, weet je wie dat gedaan hebben? Ja, de Mormonen. Die hebben Mormon als een 13e apostel geplaatst. Maar Paulus was niet de 13e apostel. Een 13e apostel is een vals apostel. Gods woord leert de kring van 12 apostelen, 12 patriarchen, 12 stammen. En toch was Paulus een geroepen apostel door Jezus Christus. Dat staat duidelijk in het woord beschreven. Maar hij behoorde niet tot de 12. Hij was door God uitverkoren, en nou komt het, om heidenapostel te zijn. Daar is hij door Christus persoonlijk toe geroepen. Daar is hij door Christus persoonlijk toe aangesteld. Paulus' roeping en bediening staat op zichzelf. En Paulus behoorde niet tot de 12, maar hij was een uitverkoren vat om de naam van Christus te dragen onder de heidenen. Dat waren de 12 apostelen niet. Die waren gezonden tot het huis Israëls. Daarom is Paulus zo lang verdacht gehouden. Hè, door de, hè, natuurlijk ook omdat hij de gemeente Gods vervolgde. Vooral daarom. Hè, dan zeggen ze, is dat die man die de gemeente Gods vervolgde nou het evangelie verkondigt? Ze waren er maar bunzig van. Te begrijpen. En hij is zelfs verdacht gehouden door de apostel. Maar Barnabas mocht zijn apostolische roeping verstaan, en Barnabas leidde Paulus tot de apostelen die hem uiteindelijk de rechterhand van de gemeenschap gaven. Dus we zien dat ook, en er staat, we hebben het ook opgelezen, dat de Heilige Geest zegt: zondert mij af, Paulus en Barnabas. Kijk, dan geeft de Heilige Geest getuigenis onder de apostelkring dat Paulus werkelijk een geroepen apostel was. Dus het apostelschap van Paulus was net zo uniek als het apostelschap van de 12 apostelen. Alleen was hun bediening onderscheiden. De 12 apostelen waren geroepen tot het apostelschap der besnijdenis. En Paulus tot het apostelschap der heidenen. Paulus noemt zichzelf wel een ontijdig geborene. Maar dat staat in geen verband met zijn apostelschap. Want daarin is hij zelf overvloediger, naar zijn eigen getuigenis. Daarin is hij zelfs overvloediger geweest in arbeid dan de andere apostelen. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar dan zegt hij er wat achteraan. Niet ik, maar de genade Gods die met mij is. En Barnabas die wordt ook door sommigen het apostelschap toegekend. Maar dat, ook dat is onbijbels. Van Barnabas staat geschreven dat hij een profeet en leraar was. Een medearbeider van Paulus. Was geen apostel. Barnabas was geen apostel. Dus Paulus was de apostel der heidenen. En de 12 apostelen waren apostelen der besneden joden. Der besnijdenis. Dat kunt u lezen. Hebben we opgelezen in Galaten 2 vers 9. Daarom heb ik het uit voorgelezen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden ingaan. Ziet u? Dus Paulus kreeg in Barnabas een helper en later ook Silas en Titus en Timotheus en anderen. Allemaal medearbeiders in het koninkrijk van God en Christus. Maar toch heeft Paulus als apostel der heidenen altijd eerst het evangelie aan de joden gepreekt. En als de joden het evangelie verwierpen en de bediening van Paulus lastigde, keerde hij zich tot de heidenen. En dat kunt u lezen in het 45e en 46e vers van Handelingen 13. Maar Paulus weerlegt al die lastertongen. En dan getuigt Paulus van zijn zendingsroeping, dat hij tot een licht der heidenen is gesteld geworden, door Christus zelf geroepen is geworden, om al de volken te onderwijzen tot aan het uiterste der aarde. Dat was al in het testament. Dat was al in het testament vastgelegd. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gij zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem, te Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dus daar wordt niet alleen het apostelschap der besnijdenis vastgelegd. Nee, daarin is ook de bediening der heidenen. Tot de heidenen is daarbij inbegrepen. Dan moet je zuiver onderscheiden, hoor, zuiver verklaren. Daar komt dat apostelschap en in het apostelschap van Paulus ook de bediening van Titus, de bediening van Timotheus. Dat is daar allemaal inbegrepen in dat testament van Christus. En in zijn bevestiging in Handeling 1 vers 8, gij zult mijn getuige zijn. Daarin is die bediening der heidenen begrepen. Ja. Dus vers 45 en 46 werd de bediening, ze weten sprake, hetgeen van Paulus gesproken werd, en zij lasterden. Nou ja, dat is al, kijk mensen, dat is nu aan de dag, anno 2013, dus exact dezelfde dingen zijn gaan, exact dezelfde zaken. Maar Paulus, ze ontvingen, ze hadden grote vrijmoedigheid en een grote. De Heer had hen een geopende deur gegeven die niemand kon sluiten. En daarom gebruiken ze grote vrijmoedigheid om te getuigen en die lastertongen te wederleggen. En dat Paulus zegt dat hij tot een licht der heiden is gesteld om al de volken te onderwijzen tot aan het uiterste der aarde. Dus Paulus was voornamelijk tot de heiden gericht. En dat was de uitwerking van de Pinkstergeest. Dat is de heidenzending om uit te gaan in de heggen en steggen der wereld. Om te verkondigen de deugden, de schenen die Saulus van Tarse uit de duisternis geroepen had tot zijn wonderbaar licht. Want de heidenen die wilden die woorden die Paulus eerst tot de Joden gepredikt had, gaarne horen. Want daarin hoorde zij die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Anders hadden de heidenen gezegd, nou het is voor ons niet, wij kunnen niet bekeerd worden, dat is alleen voor die vrome Joden. Als Paulus een gereformeerde gemeenteleer had geleerd, dan hadden die heidenen die aan, dan zeggen ze, ja, het is de apostel die dit preekt, dus dat is de waarheid. Het is niet voor ons, wij kunnen niet bekeerd worden. Maar gelukkig had Paulus die griffen met de gemeenteleer niet geleerd. Paulus heeft geleerd de rechtvaardiging van de goddelozen. Paulus heeft die God gepredikt, ook op de Areopagus, hoor. Heeft hij ook het evangelie niet aangepast. Hij zegt, die onbekende God, die predik ik jullie, zegt hij. En dan begint hij, dat God de wereld heeft geschapen. Paulus begint altijd bij het begin. De ware prediking die begint bij het begin. Die begint waar God begint. En dat is ook zo in de bekering van zondaren. Je moet beginnen bij het begin. En wat is het begin? Christus is het begin. Hij is de eerste en de laatste. Het begin en het einde. De voortzetting en het einde. Begin der schepping Gods. Ja. En daartoe zijn al Gods kinderen geroepen, niet allemaal met een bijzondere roeping, maar wel krachtig is het ambt alle gelovigen. We zullen er eerst eens een versie van zinnen, want wat de uitwerking zal zijn van die Pinkstergeest, en wat die uitwerking al geweest is en nog zal zijn, de uitwerking van die Pinkstergeest. Psalm 87 en daarvan het derde zijn vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moor, wat er verder volgt in dat. In dat derde vers van Psalm 87.
Thank you.
rechtvaardiging van de goddeloze meer onder Gods volk gekend en doorleefd zou worden. Al Gods kinderen hebben hier kennis aan natuurlijk, want er is er geen één die als een vrome gerechtvaardigd wordt. Ze worden allemaal als een goddeloze gerechtvaardigd. Maar weet je, die veinzing van Petrus zit in ons alle bloed. En door die veinzing, door diezelfde geest der veinzing, is Rome ontstaan. Ja? En zijn de huidige kerken afgevallen. Door diezelfde veinzing. Want de veinzing van Petrus is de baarmoeder van alle dwalingen. Gebleken. Absolute waarheid. Maar als er daar nog Paulussen zijn, hè, die Petrus wederstaan in zijn aangezicht. Dan weet je wat ze nou doen? Kijken elkaar naar de ogen. Nemen de eer van elkander aan. Ik word beschuldigd dat ik predikanten lastert. Het is een beschuldiging uit de rampzaligheid. Want ik betuig voor God dat dat een leugen is. Dat is niet waar. Ik belast het geen ene predikant. Ik predik u de waarheid Gods. En dan moet alles vervallen. Al haal je een hoed op van 13 meter hoog. Dan moet alles vervallen. Paulus die viel niet voor degene die uit de besnijdenis waren. Hij zegt mannen van achting. Hij zegt ik heb er nooit enig voordeel van gehad. Nooit, nooit. En Paulus was ook maar een verachte fakkel hoor, onder de Joden. Vooral onder de Joden. Maar onder de heidenen was hij gezien. Niet zijn persoon. Het was maar een verachtelijke verschijning. En zijn reden was verachtelijk. Hè? Maar hij stond in de Heilige Geest. Hij ging voort van kracht. In diezelfde kracht. In diezelfde Pinkstergeest. En daarom had het uitwerking. Ja, maar als dat meer verstaan zou worden, die prediking van Paulus anno 2013 en meer doorleefd zou worden, dan zou er meer gemeenschap der heiligen zijn. Dan zou er meer van Gods volk uitgaan dan nu het geval is. En sommige kinderen Gods hebben gemeend afscheid van mij te moeten nemen omdat ik geen lid van een kerk was. Dat is ook zielig. Stoppend van kinderachtigheid notabene. Schizofrenie. Ja, kerkisme. In onze dagen is Gods volk verdeeld als de beenderen aan het graf vanwege pure sectarisme. Kliekvorming. Hè? Dan noemen ze zichzelf Bereërs, allemaal kliekvorming. Maar er gaat een ondraaglijke stank vanuit dat zelfs de mussen dood van dak vallen. Overal klinken stemmen om eenheid, hè? Onder de vlag van de valse oecumenen. Terwijl alleen de leden van Christus, alleen de leden van het lichaam van Christus, de ware eenheid in Christus vormen. Met Christus als hoofd, niet meer, niet minder. En hij stelde de 12. 12 stammen Israëls, de 130.000 verzegelden op de berg. Moet maar lezen. Staat niet 130.000 en 1, ook niet 129.000 en 999, staat er ook niet. Maar de geliefde, de kostelijke kinderen van Sions tegen fijngoud geschat zijn als aardeflessen gelijk geworden en het gros is betoverd tot op het bot. De oefeningen des geloofs worden gemist. Dat zie je met die ontwikkeling bij de SGP. Er zit geen druppel geloof bij. Niks. Want dan haal ik er geen lege juristen bij om zo'n goocheltruc voor zo'n dubbel besluit. En dan ga je niet dan op een abortuslimiet stemmen, want dat is pure moord. Dat zijn allemaal nazi's die daar zitten in de SGP. Die hebben zich daarmee vereenzelvigd. En de Heere zal ze oordelen. De oefeningen des geloofs worden gemist. Zelfs Gods volk heeft zich verzwagerd met de religie van de dode godsdienst. Om iedereen in zijn waarde te laten. Want als er één ding is wat men in onze dagen haat, dat is een separerende prediking. Maar elke dienstknecht, ik heb al als predikanten gezegd, ik zeg u separeert niet in uw prediking. Dan zeggen ze, ik heb er geen kracht voor, ik moet alleen het evangelie prediken. Ik zeg, dan ben je geen dienstknecht van God, maar van de duivel. Yeah. Elk knecht van God, elke ware knecht van God is geroepen om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Als hij dat wil ondergraven, dan sta je aan de verkeerde kant. Dan sta je niet aan Gods kant. Dan ben je met tegenstander. Maar geliefden, we zijn geroepen om het kostelijke van het snode te onderscheiden. En dat hebben we dan eerst in ons persoonlijk leven leren kennen. Geheel vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Maar wel staande aan de kant van God. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En dat zien we ook in de eerste christengemeente. Schijn hield het niet uit onder Gods getuigende volk. Het gewone volk dorst de gemeente Gods niet eens te naderen. Zoveel ging er vanuit. Nou. Zoveel ging er van de prediking van de apostel uit, want die predikte met gezag, hè, ook van Gods kinderen. Omdat God de heerlijkheid van zijn geest op de gemeente gelegd had, zoals, hè, zodat het onbekeerde volk hem niet durfde te naderen om zich bij hen te voegen. En als we Pinksteren willen gedenken, gemeente, dan zullen we één van geest moeten zijn, één van zinnen, hè, van hetzelfde geloof, van hetzelfde gevoelen, alle dingen met elkaar gemeen hebbende. Als dat gemist wordt, dan is de Heer niet in het midden. Dan is er allemaal heerst, twist en verdeeldheid. Heimelijk of openbaar. En daar staan het huidige lege predikanten, die staan daar schuldig aan de huidige verdeeldheid, omdat zij Gods ware volk aftrekken van de leer waarmee de kerk staat of valt. En geliefde, daar is hetzelfde woord van Paulus jegens Simon de Tovenaar. Bar Jezus wordt hij genaamd, Elimas de Tovenaar. Ik heb u voorgelezen wat Paulus stelt tot Elimas de Tovenaar zegt. Gij kinders, duivels, list van alle bedrog. God, ook voor Simon de Tovenaar natuurlijk. Wat Petrus zegt tot Simon de Tovenaar. Samen knoopsel van ongerechtigheid. Dat geldt ook voor al die zogenaamde these-predikanten. Al die zogenaamde vol-evangelie-predikers. Die de separatie van Gods woord terzijde leggen. Die alleen maar populair, alleen maar zichzelf zoeken te behagen en niet hetgeen van Christus is. Die trekken Gods ware volk zelfs af van de leer waarmee de kerk staat of valt. En in de prediking en in de praktijk de ergernis van de kruis te niet doen. Je moet kijken naar leer en leven. Hoe moet je daar naar kijken? Met ogen des geloofs. Met het op grond van Gods woord. Niet als een fariseer. Die kijken alleen maar hoe je haar of je haar in de scheiding zit. En hoe lang je rokken zijn. En hoe lang... Nee, die kijken met ogen des geloofs. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Hoe doe je dat? Door het geloof, op grond van de schrift. Door de geest des geloofs, door de Heilige Geest. En als er dan een prediking gepredikt wordt, hè, die kan de Heer zelfs gebruiken, dat heb ik zelfs meegemaakt, of een predikante die preekte, die de waarheid nog predikte. Want ik heb u gezegd, het woord is niet gebonden. Als de priester in de Roomse kerk Gods woord leest, kan God dat gebruiken tot bekering van een zondaar, want het woord is nergens gebonden. Is dan daarmee de Roomse kerk geoorloofd? Nee. Is daarmee de PKN geoorloofd? Nee. Nee, 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 absoluut nee. Voor eeuwig nee. Maar, Gods ware volk, als de prediking eenzijdig is, of als de dwalingen geleerd worden, als de praktijk blijkt, uit de praktijk blijkt, dat de predikanten en de kerkenraad de ergernis van het kruis teniet doet, hoe komt dat tot uitdrukking? Dan wordt de tucht niet gehandhaafd. Dan zal je nooit van een tuchtmaatregel horen. En dat laten ze na, ze doen het alleen, dan zeggen ze, ja, de tucht is alleen door het woord. Ja, ja. Dan kun je altijd een gevierde man blijven. Nee, die moet ook daadwerkelijk toegepast worden. Op huisbezoek moeten de ouderlingen dat ter sprake stellen. Die moeten, huisbezoek is zielenonderzoek. Nou, dan komt alles openbaar. Moet alles op tafel. Alles, nou, verborgen zonder, hoef je niet aan de kerkenraad te vertellen. Die moet je aan de Heren beleiden. Maar open, publieke zonden moeten absoluut aan de orde komen. Als er van iemand bekend is dat hij homo is, moet hij onder de tucht. Heel duidelijk. Heel duidelijk. Zo wil de Heer het. Kijk, overal wordt in... Je ziet het bij de SGP, je ziet het in het RD. Het woord moet aangepast. Ze ergen zich net als... Een beetje waarom? Er zijn geen Stefanossen meer, dus hun harte beste niet meer. Dat is het. Dat is het. Daarom wordt deze persoon zo genegeerd als de pest. Ik ben net als Paulus een pest. Nou, toch een zalige pest, want ik ben van Christus. En Christus is Gods. Ik ben geroepen om te separeren. Geroepen als een scherpe dorsslede. Ik ben zelfs zo bot als een tang. Dus denk er me niet om dat die eigenschappen dat ik die meegebracht heb uit de eerste adem. Nee, nee. Die heb ik van de Heren ontvangen. En dat is zijn woord. Want zijn woord is als een hamer. Om die steen te morzel te slaan. Die harten, die stenen harten, die barsten van de vijandschap als het evangelie op het scherpst van de snede gepredikt wordt. Dan ga je er geen doekjes meer om winden. Maar juist die afsnijdende prediking, hè, daar volgt dat bevrijdende evangelie in Christus. Als het niet afgesneden wordt. Als je door de wet niet afgesneden bent, dan kan je nooit ingeplant worden in Christus. Dus dat is ook wel eenvoudig. Dat kan een kind verstaan. Een rank kan pas ingeënt worden als die afgesneden is voor zijn oude stam. Niet waar? Maar nou worden al die ranken in die oude stammen, die worden een beetje de zaligheid toegesproken. Hè? In de bloem overgejaagd. En ik roep Gods ware volk om hier tegen op te staan. Daadwerkelijk. En uw stem te verheffen met macht, welke predikant het ook betreft. Of u onbekeerd bent of bekeerd, maakt niet uit. Zeg het ze aan. Maar onbekeerden moeten alleen zich tot hun eigen gemeente beperken. Want daar heb ik ook ongelukken van gezien. En die gingen dan op pad als strijders voor de waarheid. En die gingen dominees bellen die helemaal niet van hun gemeente. Dat is niet geoorloofd. Dat is niet geoorloofd. Dat moet bedekt blijven. Als je onbekeerd bent, moet dat bedekt blijven. In je eigen gemeente. Mag je wel een predikant, de kerkraad, aanzeggen. Van, op grond van Gods woord wordt er een dwaling gepredikt hier ook. Daar ben je. Als je lid van die kerk bent, ben je een bar met zwaar. Ben je schuldig om dat te openbaren. En als je het niet doet, dan komt er extra schuld op je hoofd. En Gods volk is het helemaal schuldig om te doen. Dat is een onnutte dienstknecht. Hè, die... En dat stopt niet bij een kerkverband. Ik heb wel eens in een ander kerkverband heb ik gekerkt. En dan zeggen ze, die burggraaf die moest zijn mond houden, want hij is geen lid van onze kerk. Nou, daar heb je nou de vervloekte afvalligheid in onze dagen. Allemaal een privégeloof. Leert Gods woord dat, een privégeloof? Mocht Paulus niet alleen maar in Antiochië preken en niet in Jeruzalem, had hij daar geen stemrecht? Denk je dat God zo doet? Als je een kind een knecht van God bent, ook als je een kind van God bent, mag je een dwalend christen in Rio de Janeiro op grond van Gods woord bestraffen. Ben je schuldig, mag je niet, dat moet je doen. Als je daarvoor gezet wordt, als dat zo op je pad geplaatst wordt. Je onttrek je eigen, dan zal God je tegenkomen. We zijn alle plaatsen zijn er heerschappij. We zijn niet geroepen om een sectarisch clubje te bedienen. Echt niet. Paulus ook niet. Hij zegt, goed, als jullie het verwerpen, Joden, dan gaan we naar de heidenen. Dan heb je je boodschap gehad. En dan zal je straks voor Gods rechterstoel staan en niet kunnen bestaan. Gemeente, we moeten eindigen. Nog lang niet klaar. Nee, komt nog geen enten op. Ja, er komt wel een keer een einde aan de prediking. Als de Heere de schoven hebt binnenvergaderd. En het kaf van het kaf verwijderd. Het kaf ervan verwijderd. Dan zal er niet meer gepredikt worden. In de hemel wordt niet meer gepredikt. Er wordt ook niet geloofd in de hemel. Er is in de hemel geen geloof. Nee, dat is alleen maar aanschouwen. Hè? Van aangezicht tot aangezicht. Hè? En dan zegt Paulus, ik wens er wel ontbonden te wezen en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Hij zegt, maar het is nuttiger, kijk, om nog te blijven in het vlees. Rutherford zegt, ik zou de hemel wel willen verlaten, om te zien op de aarde wat de Heer nog doen gaat in de bekering van de Joden, en noem maar op. Hij zegt, daar zou ik de hemel nog wel voor willen verlaten. Dus het is nuttiger te blijven met het vlees te blijven. Ik heb wel eens gedacht, nog even, dan ik zal niet meer veel tot u spreken. Maar de Heer heeft nog werk. Ja hoor, het is nog niet het einde. Nee, maar ik hoop wel dat het uw einde vandaag wordt in het werkverbond. Dat hoop ik, gemeente. Dat hoop ik niet alleen. Ik bid u, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Deze dag, heden. Indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u lijden. Er is bloed genoeg om de slechtste te wassen. Is een alles reinigende bloed. Ja. Het bloed van Christus is genoegzaam voor wel 1000 werelden. Maar niet alle mensen van de wereld worden zalig. Een klein deel, toch een grote schade die niemand tellen kan. Hè? Ja, dat is allemaal paradox, hè? Maar dat is de leer, dat is de goddelijke leer. Een klein kuddeke in de tijd. En toch een onnoemelijke schare. Als ze verenigd zijn. Als die triomferende kerk voltallig zal zijn. verlang ik daarop te wijzen, kinderen. Daar schrik je van als je nog een onbekeerd hart hebt. Als het gaat over de wederkomst van Christus. Hè, vroeger, toen ik onbekeerd, ja, ik ben in mezelf nog onbekeerd. Christus is een, sinds Christus mijn bekering is geworden, is alles zo anders geworden. Dat is Jacob de Peniel. Ja. Is alles zo anders geworden. Maar dan schrik je er altijd van, hè, als het over de wederkomst gaat. Maar nou zien, hè, Gods kinderen zien daar naar uit. Kom Heer Jezus, kom haast. Hè. Dan gaan ze om smeken, dan gaan ze om bidden. Hè. Want op deze wereld wordt het nooit wat. Echt niet. Of bouw je nog huizen als kastelen? Mijn huis, zegt de Heer, wordt woest gelaten. Hè. Pastorieën van goud, kerken van platinum en preken van hout. En de mensen zo dood als een steen. Wat heb je daar nou aan, mensen? Wat heb je nou aan die computergames? Het is maar een computergame. Wat heb je daar nou aan? Denk je dat dat wat oplevert? He, dat die trouwe kerkgangen van je. He, denk je dat dat wat oplevert? Moet je dan niet... Nou, moet niks. En God moet ook niks. Laat nou de Heer is soeverein en onvoorwaardelijk. En word nou eens onvoorwaardelijk voor die onvoorwaardelijke God. Voor dat onvoorwaardelijke evenwicht. Laat u zich heden door het woord bekeren. Geef de Heer de hand. En laat hem zeggen wat hij zeggen wil. Dan zal hij je verdoemen. Maar grimmigheid is bijna niets, zegt de Heer. Voor een dode zonde. Voor een hel als ik ben. Grimmigheid is bijna niet. Geef de Heer daar de toepassing van. In het leven van de zijnen, maar ook... in die schapen die nog toegebracht moeten worden. Want hij zegt, de Heer Jezus zegt, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Daarom zegt Paulus, dan zullen we ons tot de heidenen wenden. Amen. Lieve heren, uw woord gaat door. Uw koninkrijk wordt uitgebreid. Want de uren is gekomen dat de doden zullen horen. De stemmen des zoons van God. En die uren, die is er gekomen. Tot aan de voleinding der wereld zal die er zijn. Dat de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die ze geloofd zullen hebben. Die gedoopt zullen zijn, die zullen zalig worden. Maar die niet geloofd zullen hebben, die zullen verdoemd worden. O Heere in de hemel, verleen ons die genade. Die Christus verheerlijkende genade, die God verheerlijkende genade in Christus. Omdat we uw lof zouden vertellen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Geliefden, nog zingen van Psalm 87 en daarvan het vierde vers. Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, en tellen als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen. Het vierde zangvers van Psalm 87.
God zal ze zelf.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.